Hey, Wouter hier. Voor we beginnen praat ik je graag heel snel bij over mijn nieuwe show Met Blokjes. Het begint namelijk echt een hele toffe voorstelling te worden. Met een hele hoop grappen, een waar gebeurd verhaal over een ijsbeertweeling, over bouwen met blokjes en opkomend fascisme. Kortom, voor ieder wat wils. Als ik even onbescheiden ben, er zit stand-up in met de snelheid van Dolf Jansen, de maatschappelijke betrokkenheid van Pieter Derks en geschiedenis zoals je die kent van Diederik van Vleuten. Je kan Met Blokjes de komende weken zien op vrijdag 21 november in Veghel, 22 november in Renesse, 27 november in het Werftheater in Utrecht en op 29 november in Ouddorp. Ik hoop je een keertje te zien. Alle speeldata, linkjes naar tickets en nog meer info vind je op woutermonde.nl.
Herhaal even de zin die je net uitsprak.
Nou, ik ben acrobaat en ik heb ook hoogtevrees. Ik ben de Esterbladders, hang ik toch altijd aan die trapeze en aan de doeken en zo. Ik heb ook hoogtevrees, dus ik snap het helemaal.
Welkom bij de Elektra Podcast. Mijn naam is Wouter Monde. Ik ben cabaretier en in Elektra Podcast praat ik met mijn collega's over hun slechtste, raarste en meest bijzondere ervaringen op en naast het podium. Ik praat deze keer met Joost Spijkers, kleinkunstenaar. Goeie kans dat je Joost kent als lid van de Ashton Brothers. Het acrobatische muzikale cabaretgezelschap waar hij ook in zit. Maar Joost treedt dus ook al jaren op solo met kleinkunstprogramma's. Hij won in 2022 een Pulifinario voor zijn programma Spijkers 2. En hij won ook al een Annie M. G. Schmid prijs voor het nummer Welkom Thuis. En voor allebei die prijzen is hij ook al vaker genomineerd geweest. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Joost Spijkers.
Ik zit er klaar voor.
Jij zit er klaar voor en jij zit er niet alleen klaar voor, want naast jou zit Stan Mitrovic.
Ja.
En jullie zijn nu samen aan het werken aan een nieuwe voorstelling. Jullie hebben ook de vorige voorstellingen van jou, heb jij ook heel veel aan meegewerkt,
ja,
toch? Want wat is jouw rol? Vertel even, Stan.
Ik ben instrumentalist. Ik speel blaasinstrumenten voornamelijk, ook toetsen. Enzovoort. Maar in dit geval zijn we met z'n tweeën, dus we moeten alles verdelen wat we hebben.
Stan is de band.
Nou ja, de band. Joost speelt ook accordeon en allemaal wat er nodig is, maar het is ook, we werken ook zonder techniek. Dus Joost is hoofdafdeling licht en ik ben hoofdafdeling geluid.
En batterijen. En ik ben ook de chauffeur van de bus.
Ja. En ik ben de roadie ook.
Ja,
jij ook?
Ja, ik ook.
Het is een one-man band met z'n tweeën.
Ja.
Maar hebben jullie straks tijdens de tour ook geen techniek mee?
Nee.
Toch?
Nee.
Nu niet.
Nee.
Hoe ga je dat doen?
Ja, alles vanuit daar. Alles vanaf het toneel. Alles vanuit ons apparaat. En er zitten allemaal computers in verstopt. En dan drukken we op een knop en dan moet het werken. Maar daar ga je dus al.
Ja, dan kom je vandaag.
Sowieso, ik kom hier binnen en jullie zaten gebogen achter een computer.
Ja.
En ik zei, hoe gaat het? En zei, nou, we hebben een beetje ruzie met een nieuwe computer die niet doet wat hij...
Nee, maar hij deed het tot gisteren, zeg maar. En het probleem is dat hij nieuw is. Weet je, het probleem met de vorige computer was dat hij oud was.
En het probleem met deze is dat hij nieuw is.
Een nieuwe computer. Maar wel een probleem. Dat is
dus eigenlijk zoek je een jong gebruikte computer. Die...
Nee, ik zoek niks. Nee, alsjeblieft niet. Want
maar wat, dat is wel, als je alles zelf doet voor de techniek vanaf het podium. Normaal als je aan het spelen bent en er gaat iets mis, dan weet je, fijn, er zit iemand achter in de zaal, achter de knoppen, en er staan mensen van het theater, weet je, in de coulissen, en die kunnen dingen oplossen terwijl de show gewoon verder gaat.
Ja, nee.
Maar als je de show bent en je... Hebben jullie dit bij eerdere voorstellingen ook zo gedaan?
Bij de vorige hebben we licht, en ik heb ook altijd projecties. Dus Titus, onze regisseur, die maakt prachtige films en foto's en schilderijen voor als een soort beeldende kunst nog als extra decor achter.
Titus is ook mijn regisseur, dat heeft hij nooit gezegd.
Maar dat hou ik ook voor mezelf.
Of
natuurlijk.
Heb je dan het premium pakket bij?
Ja, ik heb het premium pakket bij, het duurder abonnement op Titus.
Levensabonnement.
En dat zit allemaal in die computer en dan bedien ik, jij hebt ook heel veel bediend.
Ja, wij allemaal. Kijk, ik heb vorige voorstelling heb ik lichtcomputer bediend in 75 90% van de gevallen. Maar tegelijkertijd heb ik dus computer gehad waar ook mijn instrumenten aangesloten waren. Dus niet alleen computer met zijn geluiden, maar en dat geeft een soort...
En dan staat die computer, die staat op het toneel, maar toen dacht ik, we moeten nog op, maar als je opgaat, dan moet wel het zaallicht uit eerst. Hoe doe je dat dan? Nou, dan heb je dus een app voor op je telefoon, waarmee je via de wifi de computer kan bedienen. Dus daar stond Stan in de coulissen met de telefoon en zei hij, ben je er klaar voor? Ja, ben ik klaar. En dan drukte hij op een knop op de telefoon, als die verbinding had, want het was
ook altijd het geval. Voor dit soort toepassingen, ik heb ook wel eens gedacht, ik heb een camera en die kan ik op afstand aanzetten. Juist. Ik vertrouw niet op de wifi van het theater.
Maar kijk, die werkt dus, elke soundcheck, elke repetitie voor het optreden, werkt het prima. En dan 5 minuten voor het optreden, ineens geen signaal. Is je geen sync met de lichtcomputer.
Dan zit er opeens een zaal vol mensen met allemaal mobieltjes die ook signalen uitsturen.
Ja, misschien
en die verstoren dat signaal.
Ja. Precies.
Ja. En hoe... Wat gebeurt er? Jullie staan in de coulissen. Je staat met je app klaar. Ben je er klaar voor? Ja, we zijn er klaar voor. Doe het licht maar. En je hebt geen verbinding. Wat gebeurt
dan
er dan?
Ja, dan is het overnieuw synken, overnieuw, weet je. En dan lukt het uiteindelijk wel. Uiteindelijk lukt het wel. Maar 1 keer is het volgens mij gebeurd dat het gewoon Joost het podium opkwam en klik.
Op de knop drukte.
Ja. Ja. Maar dat was 1 keer gebeurd.
Ja,
maar voor de rest was het alleen maar stress. En uiteindelijk hebben we toch gesynkt. Het is een groot risico, maar kijk, hier is het namelijk zo, we spelen in heel veel kleine zalen. Dus er zijn de zalen die geen PA nodig hebben.
Dus het geluid is ook, voor alles is van ons. Dus,
Oké. Ja, dus je gebruikt niet de zaalversterking die er aanwezig is.
Mocht het zo zijn, gaan de lijntjes uit de versterkers van ons naar de zaal toe.
Ja.
Klaar.
Lachen, hè?
Ja.
Waarom?
Eenvoudig, leuk, helemaal zelf. We kunnen op een dorpsplein staan of in de kroeg of in de meterkast bij jou thuis, kan ook.
Nou, niet vandaag, want er wordt een thuiszakker geïnstalleerd. Maar,
ja.
Maar oké, ik snap de aantrekkingskracht. Ik heb 10 jaar lang in een punkbandje gespeeld, dus alles zelf doen vind ik heel leuk.
Ja.
Maar... Met hoe lang jij speelt. En ik denk dat jij ook al langer natuurlijk met Joost meegaat. En daarvoor vast ook dingen gedaan. Je komt toch ook op een punt in je carrière dat je denkt, ik wil me bezighouden met muziek maken en een mooie voorstelling neerzetten. En me niet, terwijl ik aan het spelen ben, ook nog druk maken over de techniek en of de wifi-verbinding wel overeind blijft.
Ja, maar dan heb je wel geld nodig. En geld.
Ja, daar zijn we nog steeds mee bezig, weet je, met muziek maken en ik wil dit en dat. En het enige probleem is dat als we een setup hier hebben, dan is het klaar. Weet je, dan is het alleen maar harder en zachter.
Ja, dat is waar.
Dan heb je een geluidsman die dat harder en zachter zet. Prima ook, maar ja.
Het
is al bijna klaar.
Ik snap het helemaal. Ik heb ook avonden gehad dat mijn technicus meer verdient dan ik.
Met punkband kan ik me voorstellen, was het hard en harder.
Wij hebben ook zo. Ja, oké. 1, 2, 3. Ja. En wat je had dan al 1 keer dat het misgaat, dat jij gewoon op moet lopen dat er geen zaallicht aangaat. Of dat zaallicht niet uitgaat, podiumlicht niet aan. Er moeten meer gevallen zijn geweest waar je zelf staat te stressen terwijl je een nummer staat te zingen of zit te spelen, omdat er technisch, of dat je ziet, de computer staat nu met een heel mooi blauw scherm te knipperen.
Nou, dat hadden we niet.
Hebben we nooit
dat
gehad.
We nooit.
Het allerergste wat ik wel met de band gehad heb, was Spijkers 2.
Ja.
Tweede voorstelling, maar Polyfinarium mee gewonnen. Dus het was geen slecht programma. Daar kan het niet aan gelegen hebben. Maar we speelden in Venlo of zo op een... Zo'n verrassingsavond, een blind date. Dus een zaal vol met mensen, maar echt heel veel ook, meteen 600 of zo, die niet voor mij kwamen, maar voor Jürgen Reimann of voor Jan Dino of zo.
Die kunnen voor van alles komen. Nou ja, dan noem je nu nog gewoon andere cabaretiers en kleinkunstenaars op.
Ja.
Het kunnen ook mensen zijn die denken, hopen dat het Nationaal Toneel komt.
Ja, of het Nationaal Ballet. Nou. En toen kregen
André Rieu.
Ja, of André Rieu. Ja, dat had me ook. En we beginnen met ons eerste nummer. En zo de eerste mensen staan op en lopen weg. En dat langzaam één voor één opstaan en weglopen is niet meer gestopt. Tot het einde van de voorstelling. En de toegift hebben we niet meer gespeeld, want er zat gewoon niemand meer. Dus zij waren eerder klaar dan wij, zeg maar. Maar echt, Cecil, nou, dat is zo slecht voor mijn hart geweest. Voor mijn
je ego, voor mijn allereerst natuurlijk. Weet je.
En even voor de context. Ik heb in december een try-out staan. Een van de laatste try-outs die ik doe voor mijn première. In een zaal van 600 man in Stadskanaal, waar ik ook de blind date ben.
Ja.
En dat is
ja,
tot nog toe de best verkochte zaal van het komend seizoen.
Ja.
Waar ik ook al van zei, maar die mensen weten dus niet dat ik...
Nee.
Hoe, want jij weet het van tevoren, hoe leef je daar naartoe? Bereid jij je dan anders voor of ga je dan anders het podium op?
Nou, in dit geval ging ik wel anders het podium op, omdat het ook voor mij de eerste keer was dat die zaal echt helemaal vol zat met afgeladen vol. Dus dan heb je er wel zin in. Dan ben je wel gespannen, zeg maar. Maar ja, op het moment dat ze dan gaan lopen, joh, dan ben je alleen maar bezig met je er niet door te laten afleiden en gewoon blijven doen wat je kwam doen. Ja, en dat lukt dan wel. We doen het wel. En... Kijk, wij hebben op toneel hebben we altijd wel plezier. Daar ligt het niet aan. Dus,
altijd 100%.
En hoe was dit voor jou, Stan? Want zat jij op dat moment, zit jij dan ook op het toneel? Of?
Ja.
In geval van een blind date optreden of
nu? Bij dit specifieke...
Ja, ik zit op het toneel, want contact moeten we wel hebben. Ja. Dus je ook contact enzovoort. Dus dat is dan niet raar dat ik op het toneel...
Nee, ook niet.
Ondanks
dat mijn
leeftijd
gewoon heel benieuwd.
En...
Nee. Sprak ik het zo uit? Uitstraling. Ook op het toneel?
Dus ja, het spijt me, maar ik sta wel op het toneel.
Nee, de reden dat ik het vraag is dan, jij zit dan ook op het toneel. Beter maar als ik het verkeerd zie, hoor. Maar jouw rol is, jij zit als begeleiding meer achteraan. Ja. Want jij hebt nog enigszins invloed op het verloop van de show. Of je kan erop ingaan als mensen opstaan en weggaan.
Ja.
Dat is voor jou anders. Hoe ervaar jij dat als je daar zit en je ziet dat gebeuren? Je ziet hem de ballen uit zijn broek spelen om die mensen een goede avond te bezorgen?
Kijk, in alle voorstellingen die we samen gedaan tot nu toe hebben. Hadden we veel meer contact. Ik was veel losser van een plek op het podium. Dus ik kon wel...
Bewegen.
Rond, lopen enzovoort. En dan gebeurt er, weet je, ja, we zijn best wel snel met dingetjes verzinnen, weet je, om elkaar op te peppen ter plekke. Een grapje of een commentaar of fysiek iets, weet je, waarmee wij blij, ondanks alle omstandigheden wel,
wij in ieder geval blij zijn met elkaar.
Ja. Nee, maar ja.
Weet jullie nog dingen die jullie die avond hebben gedaan? Als je denkt, nou, we zijn nu over de helft.
We hadden toen een tafel op het podium. Ja. Zo'n tafel met drankjes. En veel van die flessen waren nepdrankjes. Maar waren ook...
En we zeiden van tevoren niet welke echt was en welke niet echt.
Dus drank was er al op het podium, dus ja, weet je.
Ah, gewoon een borreltje extra dan maar. Ja.
En dan nou ja, op een gegeven moment is de show klaar, omdat het publiek naar huis is.
Ja, dan heel vrolijk alles afbreken natuurlijk, hè, met het hart op de tong en de tong op de knieën. Alles inpakken, doodchagrijnig. Ja, toch wel. Ik word daar wel chagrijnig van.
Ja,
maar ik laat het niet gauw merken, denk ik, of wel?
Nee, je laat het niet merken.
Maar ik ben het wel.
Het is wel...
Kwam er die avond ook nog een programmeur of een directeur? Want die zijn er volgens mij zeker op dat soort avonden vaak ook bij.
Ja, en die hebben dan sorry en excuses van voor en achter, weet je wel. Maar ja, dan te laat natuurlijk. Ja. Nee, ellende, man. En dan is het ook nog zo ver weg. Dan moet je daarna ook nog 3 uur terug in de auto. Ja, ik weet niet hoe lang, maar heel lang terug. Ja, je kent het.
Ja. Dat maakt een terugrit extra lang. Dus voor mij wel, maar ik zit in mijn eentje in de auto.
Ja, ja.
Je zei ook, ik ben de chauffeur, dan rijden jullie samen. Helpt dat je met z'n tweeën bent?
Nee, ik rijd de bus met het spul. Ja. Ja, misschien dat we nu wel samen gaan rijden.
Ja, als het hond een weg is, zeg maar. Ja.
Kom je elkaar nog wel tegen?
Ja, dat zou wel handig zijn.
Met die voorstelling reed de band apart van mij, want ik reed dan weer met dat was met het vorige programma. Dan reed ik de bus met het decor en alles, instrumenten en alles erin. Omdat we hadden toen wel een technicus bij ons, maar die had hoogtevrees. Dus die durfde niet in die bus te rijden. Die had het wel een paar dagen. Ik had hem die bus gegeven.
Hoe hoog was die bus?
Ja, gewoon een mooie bus, man. Een hele mooie bus. Gaat alles in. En die had ik gekocht, zodat hij met de spullen en alle instrumenten met die bus kan rijden. Zodat wij niet iedere keer al die spullen thuis in en uit hoeven te laten. Nou, heeft hij denk ik een week gedaan. Maar toen zei hij, ja Joost, sorry, maar die bus is niet goed. Als ik de bocht maak,
Die gaat omvallen,
die bus. Ik daarmee naar de garage, naar meneer Mehmet. Ja, meneer Mehmet, mijn technicus zegt dat die bus niet... Meneer Mehmet rondje rijden, niks mis met die bus. Doet het hartstikke goed. Meneer Mehmet heeft hem zelfs nog een beetje opgevoerd, dat hij wat harder doortrekt. Ja, echt, topbus. Maar als je het eng vindt, dan vind je het eng. Ja. Dus ik zeg, nou weet je wat, laat maar zitten. Ik ga met de bus rijden. Dus zij reden met het autootje en ik reed met de bus.
En wij, we zijn met z'n drieën allemaal uit Rotterdam. Dus dat is wel handig, weet je. Dan pas je met z'n drieën in één auto. Zelfs met een klein autootje passen we wel. Dus dan is het handig, weet je. Dan komen we niet met z'n vijven met zes auto's. Maar
precies.
Wel,
maar sorry, ik blijf nog hangen op een technicus met hoogtevrees.
Ja, leuk hè?
Dat kan natuurlijk.
Ja,
maar,
het kan
en,
gebeuren.
En, ik hoop dat hij verder een hele goede technicus is. Maar je moet als technicus, je moet lampen inhangen. Je moet ook, daar helpt
maar ja,
de
ik ben acrobaat en ik heb ook hoogtevrees. Hè? Dus ik snap het. Ik snap het.
Herhaal even de zin die je net uitsprak.
Nou, ik ben acrobaat en ik heb ook hoogtevrees. Ik ben de Essenbladders, hang ik toch altijd aan die trapeze en de doeken en zo. Ik heb ook hoogtevrees, dus ik snap het helemaal. Kijk, als er dan mensen in de zaal zitten en er staat een lamp op mijn bakkes, dan klim ik heus wel naar boven. Maar in de repetitie, nou liever niet hoor.
Echt
ik vind het doodeng. Ja, dus ik snap hem. Ik snap hem. Ja.
Wauw. Want daar was ik wel benieuwd naar. Want je zei al, de Esther Brothers, daar zit je ook bij. Maar daar hebben we al een keer een aflevering mee opgenomen.
Ja, ja, ja.
Maar ik was bij jullie kerstvoorstelling afgelopen najaar. Nou, hartstikke tof in Ahoy. Daar hang jij ook in zo'n doek gedraaid helemaal bovenin de nok.
Ja.
En zingt ook nog eens een heel mooi nummer.
Ja.
Waarvan ik sowieso dacht, hoe doe je dit? Want zo zingen, dat vereist al heel veel aandacht en spierkracht. En heb je ook nog je lijf nodig om zo gecontroleerd in zo'n doek te hangen?
Ja, maar
en dat moet je ook wel vaak oefenen.
Dat moet je oefenen. Ja, en de truc is nooit loslaten. Tong in je mond en blijven doorademen. Ja.
Want als je zegt, ja, als er mensen in de zaal zitten en een spot op mijn bak is prima, maar de oefenruimte liever niet.
Ja, klopt.
Je moet dit oefenen. Hoe doe je dat met die hoogtevrees? En gaat dit tijdens het... Ben je er door schade en schande achtergekomen dat je nooit los moet laten?
Nee, gelukkig niet. Nooit. Ik heb wel één keer gehad tijdens de voorstelling dat ik hing en dat ik het zwart voor mijn ogen kreeg. Maar ja, toen dacht ik alleen maar aan wat mijn circusjuf zei. Niet loslaten en doorademen. Nou, toen ging het weer weg en toen was het weer goed. Dus ja, en in de repetitieruimte doe ik het dan liefst boven zo'n dikke mat of zo. En niet te hoog en niet te lang. En zorgen dat ik sterk genoeg ben om het voor het publiek te kunnen. Ja.
En professional.
Maar daar heb ik gelukkig met Stan nu, heb ik dat soort fratsen allemaal niet. Ik zit gewoon het liefst op een kruk en dan hoop ik dat ik op een dag gewoon een dikke zanger word en dat ik niet meer hoef te hangen. Maar zover is het nog niet.
Moet je niet een voorstelling maken over de laatste jaren van Elvis? Dan...
Dan kan ik wel eens een dikke zanger op een kruk gaan zitten. Ja, ja, ja. Nee. Nu ga ik ook wel weer leuk bewegen en zo. Met de band beweeg ik ook.
Ja.
Ja, wat dat betreft zijn dit volgens mij hele andere voorstellingen die je solo maakt of met de band dan met Ashton Brothers natuurlijk.
Ja, super anders.
Wat kan er bij jou solo fout gaan? Met Ashton Brothers is natuurlijk heel veel fysiek en qua posities waar dingen mis kunnen gaan.
Ja, is het vooral een soort technische concentratie op het fysieke en op en verdeling van energie en zo. En klote dansjes die altijd net op dat moment in de voorstelling zitten dat je eigenlijk er helemaal geen zin meer in hebt. En bij dit is het ergste wat mij kan overkomen, wat mijn grootste angst is, dat ik mijn tekst kwijtraak. Wat ik bij de Essenbrons natuurlijk al 30 jaar zonder tekst doe, moet ik hier opeens 50 pagina's uit mijn hoofd leren. En dat vind ik echt superspannend. Maar ja, ik vind het blijkbaar ook leuk, want ik doe het.
Anders zou je het niet
doen. Nee, precies. En het ook juist omdat het zo anders is. Omdat ik nu een verhaal kan vertellen met woorden. Dat is nou net de ambitie. Maar dat maakt ook dat het... Dat vind ik ook spannend, want het is anders.
En heb je ook wel echt gewoon een flinke blackout gehad? Dat je het ook echt niet meer weet?
Nee. Nee, dat is nog nooit gebeurd, behalve in mijn nachtmerries. Nee. Nee, dat is nog niet gebeurd.
Ik heb nooit meegemaakt, nooit een situatie meegemaakt dat je niet weet.
Ja, wel even
waar je
dat
bent,
even een woord
zo.
of een zin even kwijt.
Ja, dat
bent.
Je een woord.
En dan
ja.
Doe ik dan en dan ga ik weer verder, want dan weet ik het weer.
Maar dat merkt niemand. Alleen de mensen die 16 keer op de voorstel.
Ah, jullie merken hetzelfde. Het wel.
Ja, maar wat maakt
maar
het uit?
Publiek
ik bedoel,
niet.
Ik weet niet of je merkt als wij fout maken.
Ik merk alles.
Ja, nou, dat is.
Merk je het serieus of hoor je het niet?
Ja. Ik laat me niet door afleiden.
Ik weet, volgens mij, Toon Hermans, die was daar ook heel.
Streng op ze.
Heel streng op, maar die kon ook echt tegen mensen zeggen: hey, in het derde nummer, in het tweede couplet, speelde jij een vies in plaats van een F.
Nee, dat doe ik niet. Nee, dat doe ik nooit.
Nee nou niet, maar niet als te streng, iets, maar wel het opmerken.
Ja, maar als er iets afleidend is, weet je. Want het is muzici hebben vaak neiging om eventjes iets te veranderen ter plekke, weet je. En dan, soms loopt het niet echt synchroon, zeg maar, met wat je zingt. En dan is het, dan hoor je dat wel. Maar,
ja, dat kan.
Maar in principe houden we ons altijd aan de schema's. En, dat zijn de afgesproken momenten. Solo's niet, weet je, als een solo voorkomt, maar ja.
Ja, maar ik heb gewoon een hele goede band, hè. En nu dan zonder band, maar alleen met Stan. Maar dat soort dingen gebeuren niet, nee. Nee, iedereen is alleen maar bezig met de focus op wat moet gebeuren. Dus dat gebeurt eigenlijk niet.
Nee, gelukkig. En is het jou ook nooit gebeurd dat je, jij kan tekst kwijtraken?
Dat
je kan ook nog hebben dat je ergens heen gaat en dat je denkt, er komt een refrein.
Ja, maar je kan een foutje maken, dat is één ding. Maar ervoor kiezen om iets te doen wat niet in dienst is van.
Nee,
dat bedoel ik, dat doen we niet.
Nee. Nee,
maar foutje maken, weet je, maar nooit met blackout als uitkomst. Zeg maar, dat je dan echt niet meer weet wat. Dat heb je meestal, het is een maat of een noot. Daar ga je overheen en dan zeg je van oké. Het was zo'n verkeerde noot, maar laat maar gaan, weet je.
Ja. Jullie de enige die dat doorhebben en de mensen in de zaal.
Je kan ook,
denken,
weet je, je kan ook met z'n allen naar degene kijken. Heel belangrijk van, hey
wat doe
je? En dan
nou?
Merken ze wel dat het iets mis ging. Hè? Als je dat niet doet, dan merk je. Helaas merkt niemand dat.
Oh, nee, nou ja, beter ook toch. Maar daar was ik wel benieuwd naar. Ik zat op de heenweg. Een oude aflevering van Kunststof met jou te luisteren.
Ah.
Jouw liedteksten worden sowieso geschreven.
Ja.
Door Peer. En de tekst van de rest van de voorstelling, schrijf jij die zelf of schrijft hij die ook?
Nee, Peer en ik hebben een soort constante informatieuitwisseling. En dat gaat via de telefoon en via e-mail en via appjes. En dat is echt constant. Dus ook als we niet aan het werk zijn. Peer is een van mijn beste vrienden geworden. Dus we hebben constant contact over hoe het met de kinderen gaat en hoe het met de hond is. Want hij heeft hetzelfde ras hond als ik. En over hoe het de tuin erbij staat en dat zijn vrouw ziek is of naar de werk. Snap je?
Ja, een vriendschap.
Een vriendschap die de hele tijd aan het appen en aan het schrijven is. En zo gebeurt het dat Peer dan dus voor mij schrijft. En dat zijn dus altijd nummers die bij mij passen. En soms heel letterlijk een verhaal vertellen dat iets voortkomt uit iets wat ik meegemaakt heb of iets wat ik gezegd heb. En soms helemaal niet. Soms is het meer iets wat hij meegemaakt heeft. Zoals Twee Duiven, wat dat nummer wat laatst genomineerd was voor de Arnhem Gesmiedprijs, was dan overigens de muziek voor maakte. Dat heeft helemaal niets. Dat kwam omdat Peer op een station stond en dacht, oh, daar ga ik een lied over schrijven, over die twee duiven. En dat geeft hij dan.
Hey, Wouter even tussendoor met het volgende. Mijn voorstelling heet dus Met Blokjes. En er zit een klein Lego-thema in de voorstelling. Sterker nog, de poster van mijn show is een portret van mijn hoofd gemaakt in Lego. Ziet er waanzinnig uit. Is gedaan door Ernesto Lemke, die ooit meedeed aan Lego Masters. En ook een aflevering van Sterren op het Doek won met een Lego-portret van Arjen Lubach. Ik ben te gast in Steengoed, een podcast over Lego. Gemaakt door de makers van Trust Nobody, de populaire Wie is de Mol podcast. Wil je meer weten over hoe de show tot stand is gekomen, waar die over gaat en waarom juist Lego zijn rol daarin speelt? Luister dan zeker Steengoed, de podcast.
Mij.
Je zei eerder, we kunnen met deze voorstelling overal staan.
Ja.
Dorpspleinen, kroegen, dat soort dingen. Wat is van al dat soort locaties buiten theater, zeg maar, wat zijn plekken waar jij aan terugdenkt, waarvan je denkt, ja, we kunnen het wel, maar ik hoef er niet te staan met deze voorstelling.
Oh.
Of plekken waarvan je denkt, oh mijn god, ik heb in het begin van mijn carrière of in mijn studietijd of bij een snabbel op plekken gestaan waar je echt gewoon niet moet willen staan.
Eigenlijk zijn dat te grote zalen met te weinig mensen of
wat is de grootste met het minste geweest?
Oh, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar ik moet denken aan het Griffioen Theater in Amsterdam. Waar dan echt maar heel weinig mensen zaten.
Het oude of het nieuwe?
Het nieuwe, denk ik.
Oh ja.
En dan waren er 20 mensen. Dat je denkt, ja, dit is gewoon helemaal niet gezellig dan. Dat is helemaal niet leuk.
En beschrijf, want sowieso is het niet gezellig als je zoveel mensen hebt in een zaal waar er veel meer in kunnen.
Ja.
Kan je even, voor wie het Griffioen Theater in Amsterdam niet kent, beschrijven wat de beleving is van het Griffioen Theater als bezoeker, als je daar binnenkomt?
Als bezoeker, dan is volgens mij dat je via de ingang van de universiteit binnenkomt, toch? Dus het is op school.
Ja.
Ja. En er waren trouwens wel hele lieve studenten die gingen helpen en zo, van die vrijwilligers. Dus, maar goed, dat weet ik niet of het publiek dat ook meemaakt. Dat maakten wij mee. Maar ja, dan is het verder is het een soort vierkante ding, vlakke vloer. En ondertussen wordt er heel mooi gezongen op de achtergrond. Horen jullie dat? Hairspray wordt hier gerepeteerd.
Ja, Hairspray is hier ook aan het repeteren.
Ja.
De reden dat ik het vraag is, het was altijd, zat het bij de VU, bij de studentenhuizen. En die zijn verplaatst. En die zaal, of in ieder geval de kleinere zaal die ze hebben, die wordt ook daadwerkelijk gebruikt als collegezaal.
Ja, ja,
zo voelt het ook als je binnenkomt, zo, ja, heel groot, ja, met TL verlicht,
ja,
bok.
Ja, ja, ja,
en er,
ja,
is al niet heel veel sfeer.
Er is dan niet heel veel sfeer en als er dan heel weinig mensen zijn, dan krijg je het ook niet gezellig natuurlijk. Aan de andere kant hebben we ook wel gespeeld in van die kleine kerkjes, die dan om een of andere reden helemaal vol zitten met hele gezellige mensen, dat je denkt, hè, waarom komen die hier nou weer terecht? En dat is dan weer heel leuk.
Ja, we hebben, ik moet, sorry voor onderbreken, maar we hebben ook in Delfzijl gespeeld. Nou ja, weet je, het is echt tragisch, omdat de mensen in Delfzijl, dus de bonussen van Delfzijl zelf, dachten dat het theater dicht was voor de renovatie.
Ja, 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 ja.
Dus we kwamen, we spelen jullie niemand in het theater. Oh, is hij niet dicht?
Ja, ja.
Oh, we dachten dat hij dicht was, weet je. Dat was ook heel armoedig.
Ja, er had in de krant gestaan dat het theater zou gaan sluiten voor verbouwing. En dat hebben die mensen allemaal onthouden. Dus toen wij daar de weg vroegen van waar is het theater, zeiden ze, nee, dat is dicht.
En toen hebben we ook, volgens mij voor het eerst meegemaakt, en voor het laatst ook, dat de technici, lokale technici van het theater, die normaal gesproken altijd naar een voorstelling keek. Dat is elke keer, het is normaal, denk ik. Die waren echt totaal op een andere plek. Ze hebben
waren voetbal aan het kijken.
Helemaal,
of zo,
ja, 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 voetbal aan het kijken of weet ik veel. Maar die waren echt totaal niet geïnteresseerd om heel klein beetje te kijken wat er op het podium gebeurt.
Maar dat is al nog niet eens interesse of beleefdheid. Maar het is ook, die zijn er voor als er iets misgaat met de installatie van het theater. Dan weten zij.
Ja, maar er was voetbal op tv.
Ja, dat zijn niet leuke dingen. Dat is echt heel vervelend.
En dan is Delfzijl ook weer een heel en terugrijden.
Ja, dat is een en terugrijden, ja. Ja, ja. Met die bus. Met hoogtevrees. Ja. Ja.
Hoe was die omschakeling voor jou? Want jij bent 10 jaar geleden ben je begonnen met solo voorstellingen. Ja. Toen speelde je nu natuurlijk al heel lang met Ashton Brothers.
Ja.
En ook gewoon hele grote zalen, namen opgebouwd, hartstikke tof. Dan begin je alleen.
Opnieuw.
Hoe was dat?
Ja, heel leuk.
Laat ik het anders vragen. Wat waren jouw verwachtingen of wat was je hoop toen je het deed?
Jeetje. Nou, ja, ik had natuurlijk nooit gedacht dat ik... Kijk, aan de ene kant heb ik hartstikke veel succes gekregen ermee. Want ik heb prijzen gewonnen.
Prijzen en lovende recensies.
En hele mooie recensies. Ja, ja. En publiek dat er is altijd heel blij. Het grote verschil met Ashton Brothers is dat de Ashton Brothers echt heel goed verkopen. Het zijn grote zalen die allemaal goed uitverkocht zijn. En dat gebeurt met de band niet. En dat heeft te maken met het genre, denk ik. Dat muziek is sowieso moeilijker. Maar ja, ook... Het is geen van dik hout zaag mijn planken muziek. Dus ja, dat is een kleiner publiek. Maar dat maakt me niet uit, want ja, je maakt wat je maakt. Mm. En je kan alleen maar maken waar je zin in hebt, zou ik maar zeggen. Dus,
maar die tegenstelling is dan wel groot, kan ik me voorstellen.
Ja,
als je begint en je komt uit grote zalen en dan sta je in je eentje, waar je misschien toch wel denkt, ja, maar er staat wel bij Joost Spijkers, Ashton Brothers, dan zullen ze wel komen. Ik vul het nu in hoor, maar...
Ja, ik denk dat heb ik zelf nooit gedacht hoor. Maar ik denk wel dat theaterprogrammeurs dat wel gedacht hebben. En die vielen het dan tegen, zeg maar. Ja, ja, ja.
En spraken ze dat ook uit? Want ze komen vaak achteraf nog wel...
Ja, en dat is ook heel fijn altijd. Die mensen die dan na afloop komen. Oh, we hebben zo ons best gedaan. Denk, ja.
Ik vind het leukst altijd de voorbeelden van we hebben zo ons best gedaan. Want dan is dat nou... Want we hebben het op Facebook gezet van de week.
Ja, 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 ja.
Heel Facebook, goed. En wat nog?
Ja.
We hebben het allemaal geliked.
Ja.
Ja. Ja, heel...
Ja. Ja, maar... Nee, ik vind het heel leuk. Dus de grootste contrast is natuurlijk met de band. We hebben een trio. Dus dan is Stan op basklarinet. En dan hebben we Emile of Arnie op cello. En Ro Kraus op altviool. En ik. En dan spelen we in kleine kerkjes. Voor 50 mensen. En ook met onze eigen luidsprekertjes. Geen techniek, niks. Dat. En dan een dag later of een week later was ik in Ahoy met de Ashton Brothers. Weet je, het grote contrast bestaat niet. En ik vind allebei leuk. En ja, wat is leuker, dat kan je niet zeggen. Het is zo verschillend, maar ik vind het allebei leuk.
Ja,
het een is veel persoonlijker en veel intiemer en veel warmer. En het andere is gigantisch. Is ook een enorme adrenaline kick doordat het zo groot is.
En hoe is dat om te schakelen in energie? Gewoon als je speelt. Want zeker als het dicht op elkaar zit.
De concentratie is anders. Dus... En wat natuurlijk ook een verschil is, bij de Ashton Brothers ben ik een onderdeel van een veel grotere machine. En zeker in Ahoy, dus met gastartiesten. Ja. Want in Ahoy doen we een soort circus waarin niet alleen de drie Ashton Brothers op toneel staan, maar ook al onze broertjes en neefjes en nichtjes ingevlogen uit Noorwegen en Frankrijk en zo, weet je wel. Al die artiesten. Dus dan ben ik een radartje in een heel grote machine. En wat heel tof is, want die machine die loopt alleen als al die radartjes op het goede moment op de juiste plek zijn. En met de voorstellingen met de band of met Stan, dan ben ik de hele tijd voor op toneel en moet ik de hele tijd... En als ik naar links ga, dan gaat de band met mij mee naar links. En als ik naar... Maar ik moet wel... Ik ben dan degene aan het roer, zeg maar. Ja. En dat vergt een hele andere concentratie.
Ja, ik ken dit verschil zelf niet zo. Maar ik ken wel dat je, als je op één avond meerdere keren speelt... Wat je vaak, weet je, van die huiskamerfestivalletjes of... Nou, weet ik wel... Als je meerdere keren achter elkaar speelt, dat de eerste show is vaak een beetje inkomen. De tweede is heel erg leuk. En dan ga je de derde in zelf met het gevoel, nou...
Nu gaat het gebeuren en dan gaat het helemaal niet zo.
Dus daarom dat ik denk, kan je dat ook zo hebben dat je hebt je laatste show met Ashton Brothers gedaan. Volle zaal, alles erop en eraan, trapeze, gekkenhuis. En dan is de show daarna... Joost Spijkers in een klein kerkje met band intieme show. Dat je er met de verkeerde energie in gaat. Of kan je dat makkelijk scheiden?
Ja, dat kan ik wel makkelijk scheiden. Want de hele omgeving is natuurlijk anders. Dus het is, hoewel Titus, de regisseur, kwam hier binnen. Die zei, hey, je weet dat je nu voor je soloprogramma aan het repeteren bent. Hè? Want de kleren die je aan hebt zijn van Estenbos. Want ik heb dit soort gymkleren aan. Dus dat klopte niet. Dus ik moet het misschien ook strenger scheiden voor de mensen om me heen. Anders raken ze in de war.
Waar ik ook... En ik heb helemaal geen idee of het überhaupt voorkomt. Maar ik zat me een beetje voor te bereiden. En verschil natuurlijk, deze voorstellingen zijn veel meer tekst. Maar ook veel persoonlijker, denk ik, dan wat je met Ashen Brothers doet. Maar heel veel voorstellingen gaan natuurlijk, ik hoorde een nummer over, weet je, het verlies van de liefde. Of over de dood, weet ik wat. Ik heb wel eens mensen in de zaal, of het gebeurt wel eens, dat zal met Ashton ook gebeuren, dat er mensen in de zaal zitten met een hele rare lach, die op een gegeven moment gewoon niet meer ophouden.
Ja.
Heb jij wel eens huilers in de zaal?
Ja, bij de band regelmatig.
Dat mensen gewoon even een traantje wegpinken, dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Maar is dat gebeurd dat iemand echt hardop huilend in snikken?
Nee, dat gebeurt gelukkig dat? Niet. Nee, dat niet. Nee, je hebt natuurlijk wel mensen die heel hard moeten lachen op precies het verkeerde moment. Of juist op een heel goed moment, wat dan heel dankbaar is. Trouwens, het verkeerde moment is er nooit, denk ik. Want daar maak je dan wel weer wat van.
Maar weet je daar voorbeelden van? Dat je denkt, ja, dit moet ik even recht gaan buigen. Want we moeten naar een gevoelig stuk over de dood gaan.
Er waren wel een paar keer de mensen die verhaal van een liedje dat je gezongen had, dat ze dat zelf meegemaakt hebben, weet je. En dat ze dan
dat
na
komen
afloop
ze dan
komen ze
vertellen.
Na afloop. En dat is dan wel zwaar met ja. Het is,
ja, dan kan ik me ook wel een beetje een soort therapeut gaan voelen.
Ja,
Jezus,
ja,
dat is ook niet... Het was ook niet mijn bedoeling, nee. Weet je wel, om... als jij dat echt meegemaakt hebt, ja, shit man, wat vervelend voor je. Dat is echt, dan krijg je dat, ja.
Ja, en die willen vaak ook het hele verhaal kwijt.
Ja, ja, ja.
Ook als jij denkt, ja, maar we zijn niet zeil.
En ik wil nu naar huis.
Het is nog best een eindrijden.
Ja. Ja, maar nee, meeste mensen zijn wel heel lief. En en dat is wel bijzonder dat ze altijd denken dan dat ze een soort persoonlijke band met je hebben, omdat ze net anderhalf uur naar je gekeken hebben en ze dan denken dat ik hun verhaal verteld heb. Nou ja, dat kan ik alleen maar als een compliment opvatten.
Ja, dan heb je het heel goed gedaan.
Ja,
dus dat is absoluut een compliment, denk ik.
Ja.
Maar...
Oh, ik heb ook wel eens gehad dat iemand zei... Weet je dat nog? Waar was dat ook weer? Die kwam iemand naar me toe. Die zei, wel een mooi overhemd wat je aan hebt.
Ja,
maar je bent niet de beste zanger.
Ik weet niet wat het was. Ja, ja, ja.
Maar ik kan daar helemaal niet tegen. Ik ga dan echt... Waarom zou je daar niet tegen moeten kunnen? Want moet ik me toch niks van aantrekken voor zo'n idioot? Maar toch...
Ja, maar waarom zou je er wel tegen moeten kunnen?
Ik kan daar niet tegen. Het raakt me echt. Dan ben ik helemaal van slag. Ik heb een mooi overhemd, maar je bent niet de beste zanger. Oké, nou, sorry.
Ja, wat zeg je dan ook?
Raar, hè? Dat zijn hele rare mensen soms.
Ja. Maar hoe... Want je zei al, als mensen met hun hele levensverhaal komen, dan schiet jij je de therapeutenrol.
Ja.
Bij dit soort... Ik vind dat heel lastig, want aan de ene kant denk ik, ja... Sorry, maar ik heb net gewoon anderhalf of twee uur ben ik bezig geweest om jullie een leuke avond te geven.
Ik zou dan het liefst heel ad rem willen zijn en meteen bats, weet je, iets zeggen. Maar ik sta dan altijd echt met mijn mond, daarom heb ik een tekst schrijven natuurlijk. Ik sta echt met mijn mond vol tanden.
Ik wil Peer even. Peer.
Ja, ik ben Peer, Peer, wat moet ik nu zeggen? Heb je gehoord wat hij zei?
Ik vind het zo lastig om op dat soort dingen goed te reageren. Want ik wil aan de ene kant ook ad rem zijn en aan de ene kant denk ik ook, ja, sorry, maar... Ik ben nu klaar. Ik heb geen verplichting jegens jou om heel vriendelijk te blijven. Maar ik kan ook niet. Het zit niet in mij om onaardig.
Nee, ik kan dat ook niet. Maar ja, ik wou dat ik dat soms kon. Maar daarom ga ik het liefst ook na een voorstelling niet meer naar de mensen toe. Want ik ben als de dood dat je dat soort idioten weer achter je aan. Ik stap altijd het liefst in de auto en dan lekker naar huis.
Lekker naar huis rijden.
En nu lekker naar huis.
Maar het is ook heel vaak krijgen van dezelfde commentaren. En dat is dan een beetje de...
Je hebt wel een heel mooi instrument. Hè?
Ja, dat soort dingen.
Een
heel
mooi instrument.
Oh, wat is dat voor die lange zwarte saxofoon? Ja, ik bedoel, dat komt zo vaak voor. Die lange zwarte saxofoon. Dat is basklarinet.
Eerlijk zeggen, ik had tot vandaag ook nog nooit van een basklarinet gehoord.
Oké.
Okay. Dat kan.
Dat kan allemaal prima, weet je. Maar die grote... is er basklarinet?
Ik heb veel instrumenten gezien, maar dit...
Ja, ik heb heel wat instrumenten in mijn leven gezien, maar dit heb ik nooit.
En daar komt wel mooi geluid uit. Dat is ook een hele fijne opmerking, want het geluid komt er namelijk niet vanzelf uit. Rood doet dat altijd, die pakt dan zijn viool en doet dan... Ik hoor niks.
Vanzelf kan het
schudden. Ja.
En ik heb één keer compliment gehad, iemand die kwam naar me toe naar de rand van het toneel en die zei... Wat heb jij een mooie microfoon. Maak even vragen. Wat is dat? Echt mooi. Wat een mooie microfoon. Sennheiser volgens mij. Oké, doei. Heerlijk, hè? Heerlijk. Topvak. Zijn,
ja,
hè?
Nee, leuk, ik heb wel altijd met dat soort dingen. Ik probeer altijd te denken, misschien is het iemand die het... gewoon lastig vindt om te zeggen, hey, wat heb je mooi gespeeld, wat een mooie muziek.
Oh ja.
Maar die zich dan verwonderd heeft over wat is dat voor instrument. En dan denk ik, dat is veilig. Als ik iets zeg over het instrument, dan...
Dat zou
of
kunnen.
Misschien dus het raar vinden om te zeggen, oh, wat kan je mooi zingen, of wat waren het mooie liedjes dan. Die had, wat een mooie microfoon. Dat hoop ik dan maar. Voor Lee Towers kan ik me voorstellen.
Die heeft ook echt een mooie microfoon.
Die heeft...
Ja. Ja, dit ging over zo'n druppeltje.
Oh, echt? Een microfoontje aan je wang.
Ja. Heerlijk.
Het viel mij op. Op jouw website zag ik het ook staan. Een hele biografie over jou. Er stond eraan, alles wat Joost zingt en vertelt is echt waar. En in dat gesprek met Kunsthof kwam dat ook nog een paar keer terug. Hoe vaak vragen mensen aan jou of alles echt waar is? Of betwisten ze... Dat het überhaupt echt waar zou kunnen zijn.
Ik vind het leuk om te spelen met wat is echt en wat is niet echt. En de dingen die echt zijn, geloven mensen vaak niet. En de dingen die niet echt zijn, daarvan zeggen... Oh, dat kan jij alleen maar zo zingen, omdat dat ben jij. En meestal klopt het niet. Meestal zijn de dingen die echt zijn niet echt. En de dingen die wel echt zijn, die geloven ze niet. Dus ik vind dat grappig. Ik vind dat leuk. Dus... Wat was de vraag ook alweer?
Nou, ik was benieuwd hoe vaak mensen het vragen. En
of het wat
je
waar
zegt,
is.
Ik vind het leuk. Maar het kan ook frustrerend zijn. Als jij een heel mooi lied zingt over wat in je leven echt gebeurd is. Misschien een heel gevoelig periode. Weet ik wel. En dat mensen dan zeggen, ja, maar dat is niet
dat
is niet echt waar, toch?
Maar dat,
maar dat nummer daarna, dat kan jij met die duiven. Moet jij zo gezien hebben.
Ja. Ja, maar ik vind dat nou net de... Dat is toch de magie van het theater. Dat we met z'n allen gaan geloven in het wonder. En,
tuurlijk, maar goed, dan is misschien mijn frustratie en niet de jouwe. Ik vind het heel vervelend bij dingen waar ik het wel over heb gehad. Dat mensen dan achteraf niet geloven dat dat echt waar is. Terwijl dat je denkt...
Wat maakt het uit uiteindelijk?
Nee, het maakt niet uit, maar ik denk altijd, denk je echt dat ik dit verzonnen zou hebben? Dat ik dit, wat echt gebeurd is, wat ik heel graag niet meegemaakt had?
De werkelijkheid is vaak nog onwaarschijnlijker dan je zieke fantasie, is een zinnetje uit de huidige voorstelling. Ja.
Ja, ik vind dat bijzonder iets. Dat schiet me nu te binnen over muziek maken en in kleine kerkjes... Kleine kerkjes en grote kerkjes hebben één kenmerkend eigenschap. Keiharde galm.
Ja.
En dat is niet de galm die jij op je geluidstafel even een beetje erbij of eraf
kan
draaien.
Controleren en zeggen van ja, iets minder, iets meer. Nee, het
soms
is alleen
is dat
maar
lastig. Ja.
Ja, soms is het lastig, maar vaak hebben ze wel... Weet je, als het de kerken zijn waar ze vaker concerten hebben, dan hebben ze wel wat... gordijnen hangen enzovoort. Dus dan zorgen ze wel voor akoestiek.
Laat ik positief eruit lichten. Theaterkerk Wiegen.
Nee.
Dat is een hele leuke plek.
Die ken ik niet.
Nee, oh, dat is heel erg tof. Nou, de mensen in Wiegen gaan Joost boeken. Maar dat is een verbouwde kerk. En die is echt zo droog als maar kan. Het is gewoon helemaal stil, want er hangen overal doeken en het ziet er ook nog steeds veervol uit.
Ja, en Theater in Helmond is toch ook zo'n verbouwde kerk?
Ja,
is ook zo'n verbouwde kerk. En daar is ook kurkie droog. Beetje te droog, zeg maar.
Het is volgens mij zo'n hof die overdekt is. Is dat in Helmond?
Nee, het is echt in...
Ja.
Ja.
En Heilo.
Toch, ik zeg ik het nou verkeerd. Nee, toch?
Ja, dat is een verbouwde kerk.
Ja, zie je. Ja. Ja. En Heilo, ja, de cultuurkoepel.
Ja.
Ja. Ja, is ook leuk.
Maar die zijn allemaal droog.
Ja.
Je bent ongetwijfeld een keer ergens dat jullie aan zijn gekomen. Je klapt even in je handen om te horen hoe het klinkt. Dat je denkt, nou, daar gaat de verstaanbaarheid vanavond.
Ja, ja, ja. Maar dan zijn we gelukkig. In die kerkjes komen we vaak met dat kamerorkestachtige trio van die cello, basklarinet en altviool. En dan zetten we gewoon de zenders uit en dan spelen we akoestisch en dan is dat het. En dat gaat meestal wel heel goed. Ja.
Ja, dat is ook een oplossing. Maar hier, volgens mij, waar jullie mee aan het stoeien waren met
ja, dat wordt wel even...
Nou, nee, maar daar ben ik dat blij dat het nu gebeurd is.
Ja, ja.
Ja, maar in plaats zit, van over 3 weken.
Maar daar hoorde ik volgens mij wat soundscapes of wat dingen. Dan kan je niet zeggen, we doen het akoestisch. Want er is dan wel iets van versterking aanwezig.
Nee. Kijk, als het akoestisch wordt, dan heb je alleen blaasinstrumenten en accordeon.
Ja.
Dat het kan akoestisch. Dus dan hebben we een enorm probleem. Dan hebben we
gaan we gordijnen ophangen. En hopen dat er heel veel zakken water in de zaal komen zitten om 7:45, die het probleem een beetje oplossen.
Ja, het is altijd een oplossing te vinden.
Ik vind dat altijd, ik heb bewondering voor de mate van hoop van sommige technici. Als het geluid heel slecht is of het zit tegen rondzingen aan, dan zeggen ze, nee, maar straks als het vol zit, dan merk je daar niks van.
Ja.
Ja, het is een leugen.
We hebben ook nog het 2 uur tot aan.
Die vaak
we
werkt.
Proberen op te lossen.
Ja, dat werkt vaak, zo'n leugentje. Ja, maar als het vol is, dan is het...
Bij de Ashton Brothers is het meestal andersom. Dat de soundcheck perfect is. En dan zit die zaal vol en is aan je geluid weg. Dat heb ik vaker gehad.
Oh, ja. Dan heb je ook een probleem.
Ja, want als die zaal leeg is, dan hoor je heel veel terugkomen. En dan zit die vol en krijg je niks meer terug. Dan moet je het echt van je monitors hebben. Daar heb ik vaker last van gehad.
Dan ben je te laat.
Ja, dat is je al door. Begonnen, ja. We zitten al begonnen.
Ja, dan is het gewoon...
Doorgaan.
Doorgaan en hopen dat je de noten goed raakt.
Ja, ja. Ja. Ja.
Wat is, richting afronden gaan, maar ik ben wel ook benieuwd, zeker als je zelf ook de techniek doet, hoe reageren huistechnici op? Daarop. Dus de techniek
leuk.
Van theaters die er altijd aanwezig is?
Volgens mij vinden ze het wel heel leuk. Dan zeggen ze, wanneer komt dan de lichttechnicus? Nou ja, nee, dat ben ik. Ja, dat vinden ze wel leuk.
Oké.
Ja, want dan hebben ze toch een soort gevoel van dat ik snap wat zij aan het doen zijn. Of zo'n soort, alsof ze begrepen worden.
Oké.
Dus dan ben ik toch niet iets minder...
Maar dan zit je heel eventjes in hun vak ook.
Ja, dan zit ik
dus
even in hun
collega...
vak. Dan zijn we even collega's.
Ja, maar dat
vinden ze wel leuk.
Bewandel je daar niet een dunne scheidslijn? Want ik heb ook wel meegemaakt, en jullie ongetwijfeld ook, dat je tegen een technicus zegt, zouden we misschien dit of dit, waarvan je weet, dat kan technisch gewoon. En dat is echt wel te doen. Dat ze heel gepikeerd zijn, omdat je opeens op hun terrein komt.
Ah, ja, ja. Ja, ja, dat kan gebeuren. Maar kijk, ik kom binnen en ik vraag, ja, ik ga zo het licht patchen, zeg ik dan. Sorry, ga jij dat doen? Ja, ja, dat ga ik doen. Dus ik wil graag die nummertjes, kan je die me even helpen? En dat vinden ze leuk. Dus dan gaan ze me echt helpen. En wat leuk dat jij dat doet.
Ja. Oh, oké.
Ja,
okay.
Ja.
Maar niet alleen dat, ook de beamer. Dat is ook een hele verhaal. De beamer ophangen
en richten, dat doe ik ook allemaal vanuit de computer. En ook fysiek, dus dan mag ik ook op de genie. Wat natuurlijk, ja, dan mag ik ook naar boven.
De genie is het karretje.
Is het karretje, wat dan de lift die dan omhoog gaat. Ja, ja, ja. Ja, dat schept toch een soort van relatie dan meteen. Ja. Ja, dat is wel leuk.
Nou, te gek. Het is buiten de scope van podcast, dingen die leuk gaan. Maar het is,
ja, nee,
het is
dat
heel fijn
shit,
dat het
ja,
maakt
ja,
niet uit.
Nee, ik moest vertellen over wat er allemaal misging. Ja.
Ik ben blij dat het zo gaat. Wat dat betreft is het fijner dan dat je zegt, nou ja, elke keer dat we aankomen is het weer een gevecht met de technici of met de vrijwilligers.
Ja, ik ben wel benieuwd hoe dat nu zal gaan. Want we zijn nu echt helemaal zonder techniek. Het voorbeeld wat ik nu gaf, dan hadden we wel een geluidstechnicus bij ons. En die dus niet in de bus durfde te rijden. En dan ging ik alleen het licht doen. En de beamer. Maar nu gaan we echt alles doen. Dus ik ben benieuwd.
Ja, want ik heb avonden gehad dat ik heel blij was dat mijn technicus nog een soort buffer was tussen mij Oh, en ja. De weliswaar welwillende technici, maar ook net te bij de hand en net zo moeten we dat decor niet even in het midden zetten. Nee, dit decor staat hier goed.
Ja.
Dan was ik heel blij dat hij dat 's middags al voor mij had afgevangen.
Ja, tuurlijk. Ja. Ja.
Want je hebt, zijn jullie die tegengekomen, de iets te enthousiaste vrijwilligers?
Ja, weet je nog, met Spijkers 2 hadden we dus geen decor. Dus koffers van de instrumenten en hoezen, dat was het decor van onze voorstelling. Dus we gaan uitpakken.
Het moest eruit zien alsof het een repetitielokaal was. Dus de instrumenten die kwamen uit die koffers en die koffers bleven staan.
En de koffers staan. Overal op het podium.
En we gingen eten voor de voorstelling op toneel en dat de etensresten moesten blijven staan.
Maar dan komen de technici, weet je, opruimen.
Die gaan alles opruimen.
Van, ja, nee, niet aanhaken, dus decor.
Ja, dat wel.
En dan nog alles. Kon je nog alles terugzetten? Dat enigszins.
Uiteraard. Ja, dat komt uiteindelijk wel weer goed. En het zijn eigenlijk alleen maar leuke dingen ook weer. Het is grappig als dat gebeurt. Ja, het is helemaal niet erg.
Nee, het is ook niet erg. Maar kan me wel. Zeker als je ook net gewoon in de concentratie wil zitten voor je voorstelling. Of je denkt, nou, we spelen nog even dat ene nummer. En dan gaan we nog even pakken. Oh, het hele decor is opgeruimd.
Overigens met Essenbol is wel een keer zo is dat zo'n grap is ontstaan. Er was een nummer dat we instrumenten miemden. En ik moest op een gegeven moment opkomen met een kist. Waar dan weer Pepijn in zat, die daar dan later uit moest komen. En dat was gewoon een flight case. En die was opgeruimd.
Ja, zo'n grote zwarte kist.
Ja,
waar
de technicus achter het toneel had gedacht, dat ding moet hier aan de kant. Dus ik zoeken, waardoor ik te laat opkwam. Maar dat ik te laat opkwam, bleek een grap. Dus dat hebben we erin gehouden. Dus zo gebeuren ook wel leuke dingen. Ik moet ook denken dat ik te laat was bij, dat was dan weer met de band, in Groningen.
In Groningen, ja.
Zodat ik ging het even een dutje doen voor de voorstelling, want dat vind ik altijd lekker.
In een brancard.
In een brancard, want er was geen bank of bed of zo. Maar er stond een brancard achter het toneel om mensen die niet goed waren geworden het pand uit te krijgen.
Ook al geen goed voorteken voor het publiek van dit betreffende theater, moet ik zeggen.
En ik ging op die brancard liggen en ik ben heerlijk in slaap gevallen. En op een gegeven moment werd ik wakker. Zaten zij al allemaal op het toneel. De zaal zat al vol. Toneel opgerend en begonnen. Ja. Ik had niks in de gaten. En ze, jullie konden mij niet vinden of zo, denk ik.
Ja, het was niet echt achter het podium. Maar het was de gangen, weet je. Oosterpoort.
Ja, overal. Oosterpoort, ja. Heel grappig.
Maar ook niemand die van tevoren zei, jongens, we moeten even wachten tot we Joost hebben voor
maar
we beginnen.
Kijk, het begin van de voorstelling was, dus de publiek komt binnen en wij zitten al aan tafel. Te babbelen, drinken, weet ik veel. En Joost komt ietsje later. Dat was.
Ja, oh, oké. Okay. Ja.
En dan zitten wij. Maar Joost is er niet. Dat zie je dus in de coulissen zie je.
En wanneer kwam bij jullie het besef, kut, hij staat helemaal niet klaar.
Ja, weet je, het is heel vreemd, maar we zitten niet te kijken hoe laat het is. Het is een soort van, voorstelling ontstaat spontaan.
Ja, maar als je vaker speelt, dan heb je wel een idee, zo nou, duurt dat
ja,
okay, ongeveer
zo laat
zo
was hij
dan
ook weer niet. Laten we eerlijk zijn, hij was niet zo laat. Het was niet 10 minuten later, maar het was wel
te laat. Ja, ik was niet op tijd klaar. Ja. Nou ja, ach.
Maar het was niet te merken natuurlijk.
Nee, daar merk je verder niks van, want ik ben professional. Hè?
Uiteraard, ja, anders win je geen prijs. Hè?
Maar, nee, precies.
Maar je staat wel, even, denk ik, met een bonkend hart een
ja,
eerste
ja,
nummer
ja,
te zingen,
wel. Ja, ja, wel even spannend. Ja. Overvallen. Bijna zo'n nachtmerrie dat je hoort boven de kleedkamers dat de voorstelling begonnen is. En je bent nog beneden en je hebt je kostuum nog niet aan. Dat droom ik wel vaak. Ja.
Het was een goede repetitie ervoor.
Ja.
Zijn we dingen vergeten of dingen waar je misschien van tevoren dacht, oh ja, als we het over slechte dingen gaan hebben, dan moet ik vertellen van die keer in Zierikzee, Dordrecht, noem maar op.
Dat gaat er zeker gebeuren als je na afloop van de opnames, ja, dat had ik moeten zeggen.
Ah, ja.
Maar ja,
nu niet. Nu weten we niks meer.
Dat komt doordat we zo positief zijn. Weet je? We willen vergeten die dingen die misgegaan zijn. Dat is de reden dat we...
Iedereen wil dat.
Ja,
hopelijk wel. Als je alleen maar hangt aan alles wat er misgaat... en de avonden dat er geen hond zit, dan moet je dit niet gaan doen. Dan word je een heel zuur iemand, toch?
Ja, maar je mag wel omlachen, toch?
Ja,
dingen die...
Ja. Absoluut. Ik bedoel, dat is het hele idee van de podcast. Ja. Dat je er voorbij bent en dat je denkt, oh, weet je nog dat we daar waren? Oh, weet je nog dat we verplicht mee moesten eten met alle vrijwilligers en alle verhalen over...
Maar af en toe is het toch ook echt niet leuk, Wouter. Het is toch af en toe ook echt verschrikkelijk.
Ja.
En dan kom ik s'avonds thuis en dan zegt mijn vrouw, ja, het is goed met je. Maar als je daar nou één keer over gaat zeuren, dan moet je er gewoon mee stoppen. Dan moet je gewoon stoppen met dit vak. Dan ga je toch iets anders doen? Dan denk ik, oh ja. Nee, oké, ik hou mijn mond wel. Ik kan namelijk niks anders. Dus stoppen zit er niet in.
Nou ja, dan is het doorgaan. Ja. Top, dank jullie wel.
Ja, graag gedaan.
Graag gedaan, jij ook.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je luistert via een app waarin je sterren en dat soort dingen kan geven, doe dat dan vooral. Informatie en linkjes over mijn gast vind je in de omschrijving van deze aflevering. Luister je graag naar dit soort gesprekken? Abonneer dan in de podcast-app waar je nu luistert. Wil je me helpen bij het maken van Elektra Podcast? Ga dan naar elektrapodcast.nl en doe daar een donatie of word crewmember. Op elektrapodcast.nl kan je ook gratis lid worden van mijn nieuwsbrief. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!